Goedenavond, gemeente. Op deze derde leidingszondag heet ik u namens de kerkenraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Voor de slotzang worden er 3 collecten gehouden. De eerste collecte is de voorjaarszendingscollecte voor de gereformeerde zendingsbond. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor het bouwfonds. Deze collecte en ook de zendingsbussen bij de uitgang bevelen we van harte bij u aan. Uw voorbede wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Soelen, Lindenhoflaan 4, in zorgcentrum Sint-Elisabeth te Beneden-Leeuwen. Voor Tony Buis uit de Ebbenhof in Vrijthof de Tiel. Voor Dirk van Ingen in Wolfhezen. Voor Carola van Houwelingen van den Brink, Keizerstraat 96 IJzendoren in Siependaal te Tiel. Voor mevrouw Van Driel van de Voren, Prunestraat 18 in de Gelderse Vallei ziekenhuis te Ede. En voor de heer Van der Voort, Verlengde Schoolstraat 19, die is opgenomen in ziekenhuis Rivierenland te Tiel. De heer Van Zetten, Maaskant 5, moest opnieuw worden opgenomen in het ziekenhuis, maar is inmiddels ook weer thuis. Op maandag 26 februari overleed op de leeftijd van 86 jaar Aart Riemsdijk van Reden. Hij woonde aan de Heuningstraat 20. Afgelopen vrijdag werd hij begraven en op de gemeentelijke begraafplaats aan de Hoef na een herdenkingsdienst in het rouwcentrum. Op donderdag 1 maart overleed op de leeftijd van 55 jaar Eventje de Haas, Muskesand 4. Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op dinsdagavond 6 maart om 7:30 tot 8:15 in het rouwcentrum aan de Hoef. De rouwdienst zal Deo Volente worden gehouden op woensdagmiddag 7 maart om 14:45 in het rouwcentrum, waarna om ongeveer 14:30 de ter aarde bestelling zal plaatsvinden op de gemeentelijke begraafplaats. We bevelen de beide rouwdragende families van harte in uw voorbeden aan. We herinneren u aan de volgende activiteiten in deze week. Vanavond na de dienst is er sing-in. Dinsdagavond is er bijbelkring. En aanstaande zaterdagavond zijn u en jij van harte welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. Graag herinneren wij u aan de inschrijving voor de bloesemtocht op 21 april. Er zijn nog inschrijfformulieren verkrijgbaar bij Nel van Beuzeghem en Wilbert van Ommeren. Ook liggen er exemplaren in de lectuurbak, in het baken en bij de hoofduitgang van de kerk. Inschrijven kan nog tot morgen 5 maart. In de lectuurbakken bij de hoofdingang en in het baken liggen flyers van Kompas en van de vakantie Bijbelweek. Kompas wil aankomende zaterdag van 5 uur 's middags tot 8 uur 's avonds een actie houden om geld in te zamelen voor het HGB-project voor Pakistan. Opgeven kan via het bestelformulier dat op de flyer staat of via de website. Van harte aanbevolen. De vakantie Bijbelweek vraagt eveneens om uw medewerking. Elk jaar weer hebben we u als gemeente hard nodig om Gods woord te verspreiden onder ruim 200 kinderen. Gevraagd wordt of u en jij mee willen helpen met deze week of om de week te sponsoren. Het team van de vakantie Bijbelweek rekent op veel positieve reacties. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 123, vers 1. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Ik noem nu het eerste vers van Psalm 123. Namens de kerkraad wens ik u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen van Psalm 92 en daarvan de verzen 1 en 7. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon. 1 en 7 van Psalm 92. Psalm 35 en daarvan het 13e vers zingen we na de geloofsbelijdenis. Laat vromen juichend allen tijd om mijn gerechtigheid verblijd. Die lust, die ijver nooit bedwingen, maar zeggen, onder het vrolijk zingen verheerlijkt zij de hoogste God. En wat er verder volgt in het laatste vers van Psalm 35. Maar nu eerst belijden we in gemeenschap met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Bidden wij nu samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, u die de God van het woord bent. U bent het die ons samenbrengt onder het geklank van uw woord. We mochten ook zingen uit uw woord. En we bidden van u, geef dat ons zingen op verhoogde toon ook door mag dringen in uw oren, zodat het is tot eer van u, en dat we ook de lofzang gaande houden, ook buiten de beschermende muren van dit kerkgebouw, zoals we hier zijn samengekomen, of buiten de beschermende muren van onze huiskamer, als we thuis meeluisteren via de kerkradio. En laat het maar bekend worden dat u alle lof, alle eer, alle aanbidding waard bent, en dat we daarom ook steeds weer hoog mogen opgeven van u. We danken u dat u ons ook andere maal op deze eerste dag van de week weer de gelegenheid geeft om samen te komen, samen te zijn. Een gemeente die hoort. Laat ons ook niet alleen horen met onze oren, maar ook van ganser harte. Dat we er met hoofd en hart en handen op betrokken zijn en bij zijn. Zodat het ook zijn uitwerking niet mist op de overige dagen van de week. Schenk ons daartoe ook uw geest, dat die ons leidt in de dingen van uw woord. En dat u er zelf ook voor zorgt dat ze ons bijblijven. En dat we ze niet het ene oor in het andere weer uit laten gaan, maar dat het ook die plek krijgt in ons hart, in ons leven, zodat u erdoor ontvangt alle eer die u waard bent. En dat we u werkelijk eer bieden, dag in, dag uit. Wil uw grote tegenstander daarom maar weren. Ook hij wil graag kerkganger zijn, ons naast ons nestelen in de kerkbank of op de preekstoel, om ons andere dingen in te fluisteren en voor te houden dan dat u voorgeschreven hebt. Geef daarom dat ons oor te luisteren leggen bij wat er in uw woord opgetekend staat en dat we ons daardoor laten leiden, daardoor steeds op terugvallen en daarmee verder kunnen. Zegen ons zo. In luisteren en spreken. In zingen en in orgelspel. En dat we in alles u bedoelen. En de lof op uw naam voortzetten. Hoor ons, o God, niet om ons, maar omwille van uw naam alleen, die Heere is en heerlijk, van eeuwigheid tot in eeuwigheid, uit genade. Amen. Zoals was aangekondigd, nu we de catechismus hebben voleindigd in de preken, met zondag 52 behandeld te hebben, wilden we nu een aantal maal stilstaan bij de eredienst en de onderdelen daarvan in de avonddiensten, om dat wat thematisch te behandelen met elkaar. We willen daar vanavond een begin mee maken en lezen daarvoor eerst uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, de vierde hoofdstuk, de versen 16 tot en met 32. Lucas 4, vanaf vers 16 tot en met vers 32. En daar meldt ons de evangelist, en Jezus kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge, en hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond: de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten en de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En zij betuigden hem allen hun instemming en verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen en zeiden: is dit niet de zoon van Jozef? Maar hij zei tegen hen: u zult mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden: dokter, genees u zelf. Alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Capernaum gebeurd is, doe dat ook hier in uw vaderstad. Hij zei: voorwaar, ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad. Maar ik zeg u naar waarheid. Er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land. En naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Zarfat, bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd, maar wel Naaman, de Syriër. En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen ze dit hoorden. En ze stonden op en dreven hem de stad uit en brachten hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij liep midden tussen hen door en ging weg. En hij daalde af naar Capernaum, een stad in Galilea, en onderwees hen op de Sabbatdagen. En zij stonden versteld van zijn onderricht, want zijn woord was met gezag. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen in het bijzonder stilstaan bij wat we lazen in vers 16 van Lucas 4. En hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we nog zingen van Psalm 84, een psalm die zingt over het verlangen naar het heiligdom. En daarvan zingen we de versen 1, 2 en 3. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen, God zij mij uw huis en tempelzangen. Zelfs vinden muzen huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongskes neer. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande weg. We zingen de eerste 3 versen van Psalm 84. Thank you. Gemeente des Heren, nu lukt het nog. Nu lukt het nog om rijdend op de A15 de Betuwe te overzien. Nu er nog geen blad aan de boom zit. En dan lukt het je ook nog om de verschillende dorpen zo te herkennen. Waaraan? Nou, aan hun kerktorens. En dan kun je het al zien, vanaf de A15. Kijk, daar ligt Ochten. Zonder dat je het ANWB-bord hebt gezien. Van verre te herkennen. En ook als je over de dijk fietst, dan ga je als het ware van kerk tot kerk steeds voort. Vroeger dan was een kerktoren voor de zeelui op de Noordzee of ook op het IJsselmeer een richtpunt, een oriëntatiepunt. Kijk, daar ligt Nijkerk. De kerk was dus, als het ware, naast dat het een gebouw was waarin de gemeente op zondag samenkwam, ook een wegwijzer. Tegenwoordig, in de grote steden, in de grotere nieuwbouwwijken, dan vallen de kerken steeds minder op. En heel letterlijk ziet de hoogbouw dan maar laag op een kerkgebouw neer. En weer een ander heeft het over een onrendabel gebouw van die kerk. Het wordt maar 3 uur in de week gebruikt. Die grond kun je toch wel beter gebruiken, zeker. Weg ermee. Weet u, dat komt nog. Weg ermee. Met de kerk. Met het kerkgebouw. Dat komt nog, dat er geen kerk meer zal zijn. In het nieuwe Jeruzalem, daar ziet Johannes, zo schrijft hij in de Openbaringen, geen tempel meer. Want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. U kunt het nalezen in Openbaring 21, vers 22. De nieuwe hemel, nieuwe aarde is geen kerk meer. Zijn er ook geen kerkdiensten meer? Waarom niet? Lijkt je dat wat? Nooit meer kerk? Nou, dan zal het ondenkbaar zijn dat er geen dienst is. Want dan is alles dienst. Echte dienst. Geen kerkdienst, maar godsdienst. En dan zijn er geen onkerkelijke of kerkelijke, geen randkerkelijke of buitenkerkelijke. God, alles en in allen. En dan wordt er gekend. Van aangezicht tot aangezicht. En dan kan niemand die daar is aan God voorbij zien. Ik vind dat best onvoorstelbaar wat Johannes daar schrijft. He, omdat dat nou best wel lukt en gebeurt. Her en der, dan zie je in de kerk een leegloop en je ziet verloop. Maar daar en dan is alles gericht op het Lam. Maar ja, zolang dat tijdperk, die eeuwigheid nog niet is aangebroken, zijn er de kerken en gaan mensen naar de kerk. Waarom? Waarom gaan we eigenlijk naar de kerk? Waarom zitten we vanavond hier, staan we vanavond hier? Zitten we thuis bij de kerkradio? Hebben we daar ooit wel eens over nagedacht? Fijn dat we er zijn hoor. Hier en thuis, bij de kerkradio, op de internet. Maar waarom? In de afgelopen week hebben we daar bij de mentorcatechese ook bij stilgestaan. In het bijzonder bij de preek dan. En wat je dat doet, wat je daaraan hebt, wat je ermee doet. In de vorige eeuw is er een boek verschenen met de titel Waarom zou ik naar de kerk gaan? En daar worden dan 21 antwoorden gegeven in 21 hoofdstukken. Nou, daar moet toch best wat voor je bij zitten, denk ik zo. Waarom zou ik naar de kerk gaan? Ja, waarom ik? Heb je je dat wel eens afgevraagd? He? Gewoon hoogst persoonlijk. Ik hoef niet te antwoorden voor degene die alleen maar naar de kerk komt om de kleine te laten dopen. Of om een huwelijk te laten inzegenen. Of die daarvan uit begraven wil worden. Ik denk voor mezelf. Ik kom voor mezelf. Waarom kom ik? Je moet weten, dan begeven we ons, dan staan we al in een heel oude traditie. Daarvoor kun je terug naar het Oude Testament. In het Oude Testament was er nog geen kerk. Dan ging men naar de tempel. Of men ging naar het heiligdom. Naar de synagoge. Maar men kwam in elk geval ook samen. Men verzamelde zich van alle kanten vandaan. Men vormde samen een gemeente. Een gemeenschap rondom iets. Iemand die men gemeenschappelijk kende, lief had, aanbad, de lof toezong. Daarvoor kom je samen. De aartsvaders, als je die geschiedenissen leest van Abraham, Isaac en Jacob in het Oude Testament, die kwamen vaak samen rondom een steen. Daar hadden ze een altaar van gemaakt. Ergens op een hoogte bijvoorbeeld, en daar werden dan offers gebracht. Uit dankbaarheid of offers voor de schuld. En na de woestijntocht met zijn tabernakel vestigde men zich in het beloofde land. En toen kwam daar de vraag op naar een blijvend heiligdom. Toen mocht de tempel gebouwd gaan worden in Jeruzalem. Daar op een centraal punt. En met de grote feestdagen van het volk Israël trok iedereen van het hoge noorden tot het diepe zuiden daarheen. Op naar Jeruzalem. Daar nam je een paar dagen vrij voor. En dat was het feest. Ja, en buiten die grote feestdagen van Israël, dan lag het er maar net aan of je tijd had of in de buurt was of dat het uitkwam. Je de tijd voornam. Het was immers een hele onderneming om uit het hoge noorden of uit het zonnige zuiden naar Jeruzalem te gaan. En zodoende gebeurde het dat de godsdienst in Israël aan het verwateren ging. En zelfs werd veranderd in afgoderij. Nou, dat alles is uitgelopen op de ballingschap, de wegvoering. En na de ballingschap, dan zie je nadat de tempel is herbouwd, dat er ook synagogen gaan ontstaan in de dorpen en in de steden, verspreid over heel Israël en ook daarbuiten. En in die synagogen, daar werden de wetten gelezen, daar werd het volk onderwezen, daar werd geluisterd, daar werd gebeden, daar werd besproken met elkaar. Nou, zo'n synagoge was er ook in Nazareth. Daar lazen we van, in Lucas 4, van Nazareth. De stad waar Jezus opgevoed was. Als je dat zo leest in dat 16e vers, dan lijkt het net even een tussenzinnetje te zijn. Een haast overbodige opmerking waar Jezus opgevoed was. Maar toch is het belangrijk om dat even hier te onderstrepen. Want bij de opvoeding van je kind hoort niet het minst ook zijn godsdienstige opvoeding. Hoe was dat in het Jodendom bij de kinderen? Als ze zo'n jaar of 5 waren, dan werden de kinderen al meegenomen naar de shul. Komt ons woord school vandaan. Maar de shul, dat is het populaire woord voor de synagoge. 5 jaar. En dan denk ik, is dat niet te jong? Ach, wat is jong. Als je weet, hè, en beseft dat God al voor de geboorte begonnen is. En dat hij op 8-dagige leeftijd al met hen in een verbond treedt. Wat is dan jong? voor ons, dan wil het soms wel eens een hele tour zijn om onze kinderen mee te nemen. En om ze stil te houden. En om het leuk te houden in de kerk. Dat is waar. Tegelijkertijd zeggen we, ze horen er allemaal bij. Nou, dat vraagt best wat van de kinderen, van de ouders, van de dominee, niet minder. Want je hebt als ouder natuurlijk bij dat doopvond ja gezegd. Om je kind te onderwijzen. En om dat niet in de eerste plaats toe te vertrouwen aan de juf, of de meester op school, op de zondagsschool, de kindernevendienst, de catechete, de clubleiding. Ik heb ja gezegd. Ik blijf en ik ben de eerstverantwoordelijke. En ik begin met voort te bouwen en voort te borduren op die door God gelegde basis in het verbond. En ik hoef Goddank niet op mijn eigen houtje te beginnen. En ik weet ook best hoor dat dat niet altijd even meevalt. Zeker niet in een tijd die hoe langer hoe minder vraagt naar God en zijn gebod en zijn woord. Die vraagt niet meer naar God en naar zijn sterkte. Maar wie is dan God? En wat is zijn woord en zijn dienst dan voor jezelf? Nu je groot, groter, grootst geworden bent. Ik denk wel eens, als je het je kinderen niet voorleeft, hoe zullen ze het je dan ooit na doen? Ik zeg niet naapen, maar na doen. Wat dat betreft, hè, hadden Jozef en Maria heel goed kunnen redeneren, iets in de zin van, ach, heeft Jezus dat nou wel nodig? Want hij is in feite niet kind van ons, maar hij is de zoon van God. En hij riep al heel jong dat hij moest zijn in de dingen van zijn vader. En toen leerde hij zijn ouders een lesje, nadat ze hem 3 dagen en 3 nachten waren kwijt geweest. Toch hebben ze hem bij de hand meegenomen naar de synagoge. Ook wat dat betreft stond Jezus helemaal onder de wet. Ook al was hij de zoon van God, zijn godsdienstige opvoeding was er daar geen jota of titel minder om. Moeten wij dan wachten tot onze kinderen 8 of 12 jaar oud zijn? Misschien ben je dan wel te laat. Juist in de prilste kinderjaren wordt de belangrijkste basis gelegd. En daar moet je niet aan voorbij willen gaan, gemakshalve. Denk maar weer aan die gedane belofte bij de doop. Jezus was opgegroeid in Nazareth, maar ook opgevoed in Nazareth. Daar gaat hij naar de synagoge op de Sabbat. En dat niet alleen. Lucas heeft dat heel nauwkeurig opgeschreven naar zijn gewoonte. Jezus was dat gewoon. Hij was dat gewoon gewend. Je zou kunnen zeggen, als je dat zo leest, dan zit daar gewoon een zekere regelmaat in. Het is heel typisch, deze geschiedenis, dat Jezus voorleest in Nazareth, in zijn eigen synagoge. Die staat in de 3 eerste evangeliën, alle 3 vermeld. Johannes niet. Maar het vreemde is dat alleen Lucas dit erbij heeft geschreven, naar zijn gewoonte. Matthäus heeft dat niet en Marcus heeft dat ook niet. Matthäus en Marcus, dat waren Joden. Matthäus was een ex-tollenaar. En Marcus was degene wiens moeder in Jeruzalem de eerste christenen huisvestte. Daar kwam men samen in Jeruzalem, in haar huis. Lucas was een Griek. Lucas was eigenlijk iemand van heidense oorsprong, van huis uit. Blijkbaar is het voor hem noodzakelijk geweest om dit erbij te schrijven. Dat het Jezus gewoonte was. Ik vind het wel eens leuk om te zien, waar komen woorden nou eigenlijk vandaan? Wat betekent dat nou, hè? dat je iets gewoon bent, dat iets een gewoonte geworden is. Sommige mensen beginnen dan gelijk te spugen daarop, van traditie. Maar als je dat woord gewoon, gewoonte is bekijkt, dan zie je dat daar het woord wonen in zit. En daar heeft het ook alles mee te maken. Vroeger, toen de A15 nog niet bestond en er helemaal nog geen wegen waren keurig geasfalteerd of beklinkerd of zandpaden, dan had je zo her en der in de omgeving wel wat nederzettingen. En dan moest je zeker de eerste keer je weg maar zien te vinden van de ene nederzetting naar de andere nederzetting. Je had geen atlas, je had geen tomtom. Je moest zelf je weg maar zien te vinden. En van lieverlee ontstonden daar van woongebied naar woongebied van die gewoontepaden. Paden die men gewoon was om de volgende woonnederzetting te bereiken. De eerste keer was het zoeken en was het je een weg banen. Maar als er eenmaal een goed pad was gegaan, uitgezet, platgetreden was, positief bedoeld, dan bleef men dat gebruiken, want er was een weg gebaand. Het werd gewoon. Nou, daar komt dat woord gewoon, gewoonte vandaan. De weg die van de ene nederzetting naar de volgende loopt. En waar je op den duur goed in thuis raakt om van her naar der te komen. Kinderen in de kerk hebben misschien wel eens gezien hoe moeilijk het is om je weg te banen door een oerwoud heen waar nog nooit iemand is geweest. Of misschien een week terug en ondertussen is alles weer dichtgegroeid. Dan besef je ook het voorrecht om van die gewoontepaden te hebben. En zo werkt het niet alleen van die oude nederzetting van her naar der, maar ook in je denken en in je doen krijg je van die weggetjes waar je steeds weer dezelfde dingen achter elkaar doet, zegt of bedenkt. Nou, dat gewoon, die gewoonten, die worden ook al zo gemakkelijk tot een tweede natuur, zodat je haast de schoonheid er niet meer van inziet, niet meer opmerkt. Gewoontes, die paden, die gaan bij je wonen, horen bij je doen en laten. Je denkt daar niet meer over na. Je hebt zodoende goede gewoontes en je hebt ook slechte gewoontes die er kunnen zijn. Nou kan kerkgang ook een gewoonte zijn, wie zal het zeggen? Maar, nou, ik hoop geen slechte. Laten we dat voorop stellen. Het is onze gewoonte geworden als christelijke gemeente om op de dag van de opstanding van Jezus Christus, onze Here, de koning der kerk, naar zijn huis te gaan. Naar de samenkomst van de gemeente. Op de eerste dag van de week. Laat ons de rustdag wijden, zongen we met de woorden van Psalm 92, vers 1. De allereerste christengemeentes die deden dat ook, hè? Die kwamen samen op de zondag om te bidden, om brood te breken, om God groot te maken. En dan wel niet in een kerkgebouw zoals wij dat hebben, maar ze deden dat of bij iemand thuis, in de huiskamer, of ze deden dat op de oever van de rivier, aan het strand, in de open lucht. En later is dat alles meer geregeld en geordend. En kwamen er ook de kerkgebouwen, soms zelfs kathedralen. Kwam er ook de tweede dienst, sinds de hervorming. De dienst in de middag en de avond, bedoeld als leerdienst. Nou, daar zitten we nu, allemaal, hier vanavond in de kerk, of thuis bij kerkradio. En zo hebben we de gewoonte om dat op zondag te doen en om de knop aan te zetten. Misschien was u het van huis uit gewoon dus ook al zo gewend. 'S Morgens, 's avonds, allebei.
Sleur, zegt u? Ja, dat kan. Dat kan natuurlijk. Dat is helemaal gemakkelijk te verklaren. Als het zo in je programma is opgenomen en je staat er niet meer bij stil. Je denkt er niet meer over na. Je doet het gewoon en het dringt ook niet echt goed tot je door. Dan kan het een sleur worden. En als je er verder ook niks mee doet, je tijd maar uitzit om hier maar geweest te zijn. En je moet er verder ook maar niet mij naar vragen in de rest van de week, want ik was er wel, maar ik was er niet bij. Ah, dat is dan jammer. En dan wandel je ondoordacht een bepaald gewoontespoor verder. Het kan een sleur worden. Waak daarvoor. Ik kom ook andere mensen die tegen die zeggen van, ik ga alleen naar de kerkdienst als ik daar behoefte aan heb. Ja, dat klinkt wel overwogen. Dat klinkt echt doordacht. En dat klinkt ook erg zelfbewust. Als ik daar behoefte aan heb. Wanneer heb ik daar behoefte aan? En hoe groot moet die behoefte dan wel niet zijn, voordat ik inderdaad weer de stap over de drempel heen zet? En hoe vaak heb ik die behoefte? Zomaar even een vraag. Een behoefte, is dat een soort benzinemeter die op het dashboard van mijn leven aangeeft van, nou raakt je tank toch aardig leeg. Nou moet je maar weer eens wat behoefte hebben aan een kerkdienst. Want je lampje gaat knipperen, weet je wel. En dan heb je nog 50 geloofskilometers af te leggen. En dan staat de wagen stil als je niet oppast. Als ik er behoefte aan heb. Hoe voel je dat? En kan ik er dan misschien toch ook nog eens een keer tegenin gaan. En die behoefte weer onderdrukken? Of moet je misschien zeggen van dat het eerlijk gezegd een uiterst goedkoop smoesje is, ook al klinkt het heel verheven en heel echt als ik er behoefte aan heb. Is God daarmee gediend in het midden van de gemeente, maar ook in het midden van je bestaan en midden in je bestaan? Het kan een kwestie van sleur worden, dat kerkgaan. Maar voordat je een ander daarvan beticht, ga eens bij jezelf na wat je drijft of wat je misschien afdrijft. We moeten wel eerlijk blijven hoor, naar onszelf en naar de Heere God toe. Sleur, dat kan iets dors, iets doods in zich hebben. Kan ook een kwestie van plicht zijn. Gewoonte kan ook een kwestie van stijl zijn, passend bij je zondagse pak. Maar gewoonte, moet je niet zeggen, dat is een kwestie van roeping. We worden geroepen, bij de les gebracht en gehouden door God zelf. Dat komt echt niet door het kerkblad hoor, waar de kerkdiensten in vermeld staan. Maar God roept ons in feite samen, hier, aan deze plaats, met elkaar. Waarbij we voor elkaar geen vreemden zijn. Calvijn, de kerkhervormer, die heeft er ooit eens een keer een prachtige uitdrukking voor gehad. Hij noemde de kerk, de kerkdienst, de werkplaats van de Heilige Geest. En wat is daar een werk aan de winkel? Voor die Heilige Geest. Goddelijk werk. Aan kinderen van Adam, de eerste. Aan kinderen van Adam, de tweede. En dat houdt niet op. Ik las bij de voorbereiding op de preek iets prachtigs over hoe dat nou ging. Als Jezus naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge ging. En dat schijnen de Joden nog te doen. Dan gaat men op een bepaalde manier. Weet je hoe? Met een verschrikkelijke haast. Gehaast? Hoezo? Ja, dan zou ik denken van, een van de kinderen is de rol pepermunt vergeten, moest nog even terug en dan moeten we weer terug en mee de deur op slot doen enzovoort. En daarom moeten we wat harder lopen naar de kerk. Of iemand als een kerkboek vergeet. Het zou kunnen zijn dat je het verslapen had, wie zal het zeggen. Nee. Men had om naar de synagoge te gaan, de gewoonte om dat gehaast te doen vanwege een honger naar het woord van God. Daar kon je niet gauw genoeg bij zijn, verlangend om dat te horen. En je merkt dat ook, hè? In de psalmen die we gezongen hebben, het verlangen naar het heiligdom, dat zinkt daar gewoon uit weg. Dat spreekt daarvan. Het verlangen om maar weer opnieuw te horen, Gods wil voor je leven, Gods grote daden in Jezus Christus voor ons, dat heeft haast. Een heilige haast. Dat laat je niet verslonzen. Er werd eens gevraagd aan een jonger iemand waarom dat hij eigenlijk naar de kerk ging. En toen antwoordde hij, ik kan daar niet gemist worden. Toen werd er aan hem gevraagd, hoezo niet gemist worden? Ben je dan koster? Nee. Ben je dan organist? Nee. Nee, ik ben gemeentelid. Ik ben lid van die gemeente. Ledemaat van dat lichaam. En daarom kan ik niet gemist worden. Daarom mogen we ook best eens een keer tegen elkaar zeggen, joh, ik heb je gemist. Waar was je? Toch niet ziek zeker? Of had je geen honger? Had je geen trek? Had je misschien lekkere honger? Hier is mijn plek. En dan ben ik ook er. Wanneer er is. Wakker. Uitgeslapen. Weet je, dat betekent dan dus ook dat je eigenlijk op zaterdag er al rekening mee houdt dat er op zondag weer dienst is. En dat er op me gerekend wordt. Ik mag niet gemist worden. Heel veel mensen zijn er die zich dat wel eens mogen afvragen. Of hun bezig zijn op zaterdag inderdaad is afgestemd op de zondag. Moet je onze kinderen eens horen. Als ze voor donderdag een repetitie hebben. En woensdagavond is de catechisatie. Dan melden ze dat. Heel netjes. Ik kan vanavond niet naar de catechisatie komen. Want ik heb morgen een repetitie. Kijk, dan houden ze dus woensdagavond al rekening met die repetitie op donderdag. En als je nou zondag de repetitie hebt, dat je op herhaling betekent dat mag komen bij God, moet je daar dan ook zaterdag niet alvast rekening mee houden? Of wordt me dat te veel? Ja, waar ben je dan mee bezig? Waar ga je dan voor? Waar leef je voor? Het hoort bij ons wonen gewoon. Naar de kerk. Ook de gewoonte om Gods huis te bezoeken. Kom, ga met ons en doe als wij. Dan gaan we niet naar ons platgetreden pad. Maar dat mag een weg zijn, een weg worden en een weg blijven. Bloeiend en vruchtdragend tot eer van onze God. En tot zegen van elkaar. Gewoon. Wat een gewoonte. Nee, wat een genade. Iets wat je gegeven is, gelaten wordt, geschonken is. Om het er ook van te nemen. Week in, week uit. Nee. Nee, dat laten we ons niet afnemen. In Jezus' naam niet. Hij ging naar zijn gewoonte. Op de dag van de Sabbat naar de synagoge. Ik kan niet gemist worden. Amen. Zingen we van de laatste psalm uit ons psalmboek, het eerste en het derde vers. Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom. Looft God naar zijn hoog bevel met het klinkend cymbalspel. 1 en 3 van psalm 150. Wij gaan u samen danken en bidden. Trouwe hemelse Vader, wij willen u danken voor die goede gewoonte om samen te komen als gemeente naar uw naam genoemd, hier in de kerk, en overal elders ter wereld, in de huiskamers, in de open lucht, soms onder moeilijke omstandigheden, om gevoed te worden met het goede van uw woning. Laat ons dan de onderlinge bijeenkomst van de gemeente niet nalaten, zoals sommigen de gewoonte hebben, maar dat we elkaar daartoe oproepen, vermanen, liefdevol. En dat te meer als we zien dat die grote dag steeds dichter op ons toekomt. Uw dag, waarop het eeuwig uw dag zal zijn. Daar mag ons leven en in het bijzonder op de zondag een generale repetitie van zijn. Geef dat het zo ook beleven. En die goede gewoonte ook benutten om u te ontmoeten, elkaar te ontmoeten en zo gezamenlijk u groot te maken. En gevoed en gesterkt te worden om ook het verdere van de week weer in te kunnen gaan en aan te kunnen. Waarvan wij niet weten wat het ons brengt, ook al hebben we vaak onze agenda's gevuld tot aan de laatste regel toe. Toch bidden we van u, geef dat ook de dagelijkse godsdienstoefening in huis en niet bij inschiet, maar dat dat ook een goede gewoonte zal zijn. Dat we er niet genoeg van kunnen krijgen om u lief te hebben, van u te leren, van u te lezen en u groot te maken. Heren, wij bidden u, vergeef ons als we soms slordig met deze dingen omgingen. En houdt u ons bij de les van uw koninkrijk. Wilt u ons steeds weer bij de hand nemen en ons door uw woord en door uw geest wegwijs maken. Ook op die gewoonteweg. In het besef dat wij hier geen blijvende stad hebben, maar onderweg zijn naar die toekomende. Heren, wij bidden van u, laat uw woord zijn loop hebben, daar ook waar het moeilijk is en waar zoveel tegenstand is, waar mensen soms geplaagd worden, verdrukt, in gevangenissen geworpen, wanneer ze bezig zijn met u en de dingen van u, omdat het als vergif wordt gezien, ervaren. Geef, Heren, dat mensen toch van kracht tot kracht steeds voort kunnen, geholpen door uzelf. En wat is het heerlijk om daar ook getuigenissen van te horen en te lezen. Geef dat wij er dan niet het zwijgen toe doen, als we leven in een vrije omgeving waar godsdienst er maar niet bij hangt, maar bij hoort. We kunnen niet gemist worden, maar we kunnen u bovenal niet missen. Geen dag, geen seconde. Heere God, we bidden u voor een ieder onzer, in voor- en in tegenspoed, maar ook voor allen die bij ons horen. Ontfermt u zich over ons, over hen, en bemoedig. Wees met een ieder die in donkere levensomstandigheden verkeert, van rouw of verdriet, van psychisch lijden. Geef uitzicht, o God, door uw woord en door uw geest. Ontfermt u zich over een ieder die een moeilijke weg te gaan heeft, met zoveel vragen en weinig of geen antwoorden. We bidden u voor de wereld in nood. Heere, geef vrede. Die vrede die alle verstand te boven gaat. Ook bij alle dreiging en oorlog die er is. Midden-Oosten, in Syrië bijvoorbeeld. Geef, Heere God, dat mensen toch tot hun verstand komen. Tot inzicht waar men mee bezig is. Laat het maar merken dat niet mensen almachtigen zijn. Ook al doen ze zich machtig groot voor, maar dat u het bent. Heere, wil zo alles heen voeren, door het donker heen. Toch naar het licht, dat houden we vast en voor ogen. We weten het, uw koninkrijk komt. Zegen ons, Heere God, ook vanavond bij de Sing-In, Ook bij alle andere bezigheden op het kerkelijk erf zo die er mogen gebeuren in de loop van de week. Op de clubs, op de catechisatie, op de verenigingen. Geef, Heere God, dat in alles u wordt groot gemaakt. We bidden u ook voor het werk van de vakantie Bijbelweek, waar alweer vele voorbereidingen voor getroffen worden, om die paar honderd kinderen van dienst te zijn, zoals u ons van dienst bent geweest. Geef dat we niet op ons laten wachten, maar ons betrokken weten, op velerlei manieren. Geef, Heere God, dat we zo stem geven aan jong en oud, vanuit uw evangelie. En laat dat maar zijn loop hebben, aangevuurd door uw geest. Ga met ons en zegen ons. Neem ons in uw hoede. We vragen het van u, uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. Een blijmoedig gever heeft de Heere lief. Daarna zingen we van Psalm 122, de verzen 1 en 2. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, we staan gereed om naar Gods huis te gaan. Zingen we naar huis gaande. De stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op. Waar elk zich buigt naar de ark die van Gods gunst getuigt. 122, 1 en 2. Ga nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere, onze God. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.